comfort en gezelligheid op een van de mooiste strandlocaties van Nederland. De zomeraftrap die je niet wilt missen. Meer informatie vind je op almeerderstrandfestival.nl.
Live vanaf het World Trade Center Almere. Dit is Easy FM. We Wash Car Wash zet de tijd op 12 uur.
Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Na maanden onderhandelen zijn Amerika en Iran er eindelijk uit. Er is een vredesdeal tussen de twee landen. Amerika en Iran hebben beloofd onmiddellijk te stoppen met vechten, ook in Libanon. En de Straat van Hormuz gaat per direct weer open. Het vredesakkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. En als er zo'n vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. In het Brabantse Dongen zijn twee mensen aangehouden die waarschijnlijk betrokken zijn bij een schietpartij in Bergen op Zoom eerder op de avond. Dat meldt Omroep Brabant. De politie opende na de schietpartij een klopjacht en is nog op zoek naar meer mensen. Hoeveel mensen is niet bekend? Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. En de Amerikaanse zanger Oliver Tree is overleden. Hij was een van de slachtoffers van het helikopterongeluk in Rio, waarbij 6 doden vielen. Hij was er op wereldtour. Tree scoorde 4 jaar geleden een grote hit in Nederland met het nummer Miss You. Ook werkte hij met David Guetta en Tommy Cash. Oliver Tree was 32 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
Easy FM. Enjoy the music. Easy FM.
Een nieuwe aflevering van Leven zonder Stress. Mijn naam is Patrick Kikken. En 2026 lijkt het jaar waarin ik met een aantal oude bekenden, oude vrienden opnieuw in gesprek ga. En Rogier, tegenover mij hier, Rogier Gielen, oprichter van het Silent Hands Instituut. Jij bent daar één van. Je zit in mijn oude vriendenclub.
Dat is goed om te horen, Patrick. Ja? Ja,
hoe voelt dat?
Wederzijds.
Ja?
Ja, ik heb hele goede herinneringen aan ons gesprek vorig jaar.
Ja. Ja,
dat was een heel interessant en intiem gesprek ook.
Ja. Ja. Wat is er veranderd het afgelopen jaar, de afgelopen 12 maanden? Iets significants gebeurd, een levensgebeurtenis?
Eigenlijk het meest significant is denk ik dat ik heel veel tijd heb besteed om een boek te maken, boek te schrijven.
Jouw kindje.
Ja, toch wel. Ik ben al zo lang bezig met Silent Hands. En dat boek, ja, dat moest er een keer komen. Dat was duidelijk. En daar moet je natuurlijk tijd voor gaan maken. Want dat gaat niet zomaar. En ik ben niet van de AI. Althans, ik ben wel van de AI. Maar niet met boeken schrijven. Daar geloof ik niet in.
Ouderwetse handwerk.
En dat betekent dat je heel wat weken even ertussenuit moet. Om te gaan schrijven.
Ja. Hoe lang heb je daar uiteindelijk over gedaan, die boek te maken?
Nou, ik denk dat ik er zo'n 5-6 weken echt aan heb geschreven. Ja. En dan denk je van nu ben ik er. En dan begint er nog een heel proces met
redigeren.
Ik heb een redacteur ervoor ingeschakeld. Ik heb een ontwerper ervoor ingeschakeld. En dan moet je alles weten over het zelf uitgeven. Want ik wilde dit keer zelf uitgeven. Mm-hmm. Mijn eerste boek was door Scriptum uitgegeven in 2009.
Hoe heet dat alweer?
Dat was Moeiteloos Leren Leven.
Ja, op zich ook een hele goede titel. Ook voor een podcast.
Ja, zeker. Ja. En nu wilde ik het in eigen beheer uitgeven. Omdat je dan toch eigenaar blijft van je content.
Ja.
En bij een uitgever geef je dat natuurlijk uit handen.
Zeker.
En dan kan je niet meer besluiten van... Nou,
en is dit een vervolg op het vorige boek of totaal iets anders?
Het is echt wel totaal iets anders.
Ja?
Ja. Ja,
dus het is niet Moeiteloos Leren Leven deel 2?
Het is Moeiteloos Leren Leven, maar niet Moeiteloos Leren Leven deel 2. Nou ja. Kijk, dit gaat echt over Silent Hands en de techniek, de methode.
Die jij ontdekt hebt.
Die ik ontdekt heb. Ja.
En daar ben je nog steeds enthousiast over, anders had je er ook geen boek over gemaakt. Je hebt een aantal voorbeelden meegenomen van cases ook, hè, van waarin het mensen geholpen heeft. Nog even kort, voor wie is dit boek? Is dit voor mensen die het al kennen of is dit echt een kennismaking met Silent Hands?
Alle twee. Dus voor mensen die het overwegen of er nog nooit van gehoord hebben en ineens dat boek in hun handen krijgen, maar nog geen Silent Hands beweging hebben, is het heel interessant om te kijken van, past dit bij mij? Geloof ik hierin? Is dit iets waar ik wat mee kan?
Ja.
Zeg maar inspiratie opdoen. En tegelijkertijd is het ook voor mensen die een handbeweging al hebben. Want heel veel mensen die bij mij de Discovery Session doen, waarin ze een handbeweging krijgen, die nemen gelijk een boek mee daarna, omdat ze dan dat kunnen verdiepen en ideeën krijgen. Hoe kan ik er in mijn dagelijks leven allerlei dingen mee oplossen?
Ja, nu wil jij 1 miljoen mensen hiermee...
10 miljoen zelfs.
10 miljoen mensen mee aansteken.
Ja.
Dat is een behoorlijke bestseller. Dan moet die ook in het Engels gaan verschijnen natuurlijk. Want Nederland is daar te klein voor.
Klopt. Ja, nee, de plannen zijn zeker om naar het buitenland te gaan ermee. Ja. En inderdaad is dat een van de redenen dat ik het niet bij een uitgever heb uitgegeven. Omdat ik het dan ook gewoon makkelijk in het Engels kan vertalen.
Ja. Wat bedoel je nou precies met die persoonlijke handbeweging? Heeft echt iedereen die of is dat alleen voor de happy few?
Iedereen heeft in principe een persoonlijke handbeweging waarmee die door overgave een snelverwerking kan doen.
Snelverwerking noem je
het? Het is een snelverwerking.
Ja. Ja,
binnen 1, 2, 3 seconden verwerk je zelfs de heftigste emoties.
Ja. Bijzonder. Maar goed, ik heb laatst nog een keer een aflevering van Bessel van der Kolk zitten kijken bij Zomergasten. Misschien heb je die ook gezien, de beroemde traumaspecialist.
Die heb ik niet gezien.
Maar die heeft het dan over hoe EMDR ontdekt is. Daar werd in het begin ook van gedacht, met een pen en dan hem volgen en wat een onzin. Maar ja, dit heeft er een beetje weg van EMDR, toch?
Het heeft zeker een hoop weg van EMDR.
Ja.
Dus EMDR is begonnen doordat Shapiro in een park liep en met haar ogen links-rechts ging, heel snel. En dat ze toen ergens van verlost was, van emoties. En Silent Hands doet dat eigenlijk met 1 handbeweging.
Ja.
Dus dat gaat sneller. Het blijkt ook heel krachtig en diep te werken. En het fijne van die handbeweging is dat je hem altijd bij je hebt.
Ja.
Dus mensen hoeven niet naar hun therapeut om dingen op te lossen. Ze kunnen het gewoon zelf doen.
Ja, dan is de logische vraag natuurlijk, hoe ontdek ik mijn handbeweging? Kan ik dat met dit boek alleen of heb ik daarvoor toch meer nodig? Een specialist op dit gebied?
Nee, daarvoor heb je inderdaad een specialist op dit gebied nodig. We zijn eigenlijk op zoek dan naar een onbewuste handbeweging die je dus al hebt. Maar die je moet gaan laten zien. En iemand die daarvoor getraind is, dat is een facilitator, Silent Hands facilitator. Die volgt met jou een bepaald protocol om die handbeweging te gaan zien.
Dus te herkennen eigenlijk.
Ja, te herkennen. Ja, klopt. En dat doe je dus in een discovery session van ongeveer 1,5 uur.
1 sessie is daar genoeg voor? Of?
Ja. Ja, 1 sessie met jonge kinderen raden we aan om 2 sessies te doen.
Het viert bijna zijn lustrum, zijn jubileum. Het is bijna 20 jaar geleden dat je het ontdekt hebt in 2007.
Volgend jaar, klopt.
Ja. En ja, voor mensen die onze eerste podcast nog niet gehoord hebben, we hoeven niet het hele verhaal van hoe het ontdekt is. Maar jij was in het begin dan natuurlijk ook al een beetje sceptisch over nog. Ik denk, zo simpel kan het toch niet zijn, hè?
Klopt. Ik had het inderdaad met een kort gesprekje in een café. Had ik zo'n effect gezien van iemand die een instant transformatie had. Iemand die echt in een diepe burn-out zat. En waar ineens de kwartjes allemaal vielen. En toen ben ik dat gaan opslaan in mijn geheugen. Want ik dacht, hier vind ik waar ik naar op zoek ben. Ik was namelijk op zoek naar iets waar je een instant shift kon krijgen. Ik kon gewoon niet erachter komen wat het nou was, wat ik gedaan had of wat er gebeurde waardoor dat getriggerd werd. En dat is weer een proces van een jaar ongeveer geweest om te gaan zoeken. En ineens zag ik het dat het een handbeweging was die het had gedaan.
Ja. En daarna ben je dat verder gaan onderzoeken natuurlijk ook. Hè? Roy Martina heeft het voorwoord van jouw boek geschreven. Wat vindt hij daarvan?
Ja, hij was laaiend enthousiast, Roy. Hij had heel snel zijn handbeweging en kon daar ook supersnel allemaal dingen mee oplossen in de sessie zelf al. En hij was zo enthousiast dat hij meteen ook zijn hele team wat voor hem werkt naar me toe gestuurd heeft.
Cool.
En hij was zo ontzettend aardig om een heel mooi voorwoord voor mij te schrijven voor mijn boek.
Ja. Laten we even de link met de dierenwereld leggen. Dat hebben we in het vorige podcast ook gedaan. Ook een andere podcast die ik hoorde. Honden die schudden zich uit als ze stress hebben. Paarden briesen. Eenden is een verhaal over prooidieren die op een bepaalde manier bewegen om hun te ontladen eigenlijk. Hè?
Ja.
Dat geldt dus voor ieder levend wezen. Is dat de reden dat jij denkt, ja, dit klopt?
Ik weet niet of het voor ieder levend wezen geldt, maar als je dit ziet, dat het bij zoveel dieren en dus bij mensen allemaal geldt, dan mag je veronderstellen dat het voor elk levend wezen zo is. Ik denk dat de natuur ons niet voor niets iets heeft gegeven om stress weer te ontladen.
Ja.
Het hele biologische systeem is natuurlijk ingesteld op inspanning, ontspanning.
Ja. Hè?
Dus je hart trekt samen en ontspant weer. Ja. En zo kunnen we
ademhalen.
Nog meer ademhalen.
In-uit.
Ja, dus er zijn allemaal voorbeelden van hè, dat het organisme eigenlijk zo functioneert. En waarom dan niet met stress? Dat is ook iets wat je kan krijgen. Hè? Het sympathische systeem. Wat weer over hoort te gaan naar het parasympathische, naar rust en ontspanning. Ja. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo gek dat we dat hebben.
Ja, maar als ik jou goed begrijp, is dit niet een techniek die je aanleert. Je zegt eerder iets wat je terugvindt. Dus dit zit al verborgen ergens in mij.
Je hebt hem al. Ja. Je hebt hem al. Alleen je bent het je niet bewust.
Heb ik hem al eens eerder gedaan dan, denk ik dan meteen?
Je hebt hem zeker eerder gedaan.
Ja?
Je hebt hem zeker eerder gedaan. Maar je hebt hem waarschijnlijk niet vaak gedaan. Want het is een handbeweging van overgave.
En ja, wat bedoel je daar precies bij?
Ik geef wel eens het voorbeeld van een bankfiliaal. Stel je staat in een bankfiliaal. Er komen 3 overvallers binnen. Met getrokken geweren. De eerste neiging die je hebt is misschien om ze aan te vliegen. Om te zeggen van, ja, wat flik je me nou?
Zeker.
Dan denk je natuurlijk in een split second, dat moet ik niet doen. Dat is levensgevaarlijk. Dus dan wil je vluchten. Maar dan staat er nog zo'n bankovervaller voor de deur. Dus je komt ook niet weg. Eigenlijk de volgende stap is dat je wil verdwijnen. Je bevriest.
Ja.
Dus dan heb je eigenlijk vechten, vluchten, bevriezen gehad. Nou is er nog een vierde. Daar is veel discussie over onder psychologen. En dat noemen ze. Dus je hebt de fight, flight, freeze. En dan fawn. Dat is eigenlijk please gedrag.
Oké.
Okay. Dus dat is wat in een extreme vorm een soort Stockholm-syndroom is.
Oh ja, je verbindt je juist
in de hoop dat je daardoor geen niks aangedaan wordt.
Ja, klinkt logisch.
En dat klinkt ook eigenlijk heel logisch. Dus dat zijn allemaal manieren om te vermijden, om negatieve emoties te vermijden, om te vermijden dat er vervelende dingen gebeuren.
Ja.
En de overgave is eigenlijk het internationale teken dat je je handen
hands up.
Omhoog, hands up, handen omhoog of ik schiet,
ja.
Weet je wel?
Ja.
En het is eigenlijk ook van, nou, ik steek mijn handen omhoog, schiet mij maar lek.
Ja.
En dat is eigenlijk waardoor je gewoon helemaal present kan blijven en je eigenlijk overgeeft aan wat er gebeurt.
Ja.
En dat is de manier waarop je kennelijk dus ook naar een parasympathische staat switcht. Waardoor je een verwerking krijgt en de synapsen die emotie niet meer doorgeven bij de situatie. Dus dat is wat er gebeurt. Eigenlijk geef je een soort boodschap, zijn veilig.
Ja.
Aan je autonome zenuwstelsel.
Het gekke is dat ik dit heb. Ja, het klinkt misschien heel kinderachtig. Dat heb ik als ik mijn vriendin haar hand vastpak. Dan kom ik in die staat, want mijn moeder vroeger, als ik. Mijn moeder pakt ook mijn handje vast natuurlijk. Dus ik heb waarschijnlijk aangeleerd als jonge jongen. Van als mijn moeder mijn hand vast heeft, dan komt alles goed.
Ja.
Ja. Nee, ja. Maar ik kan me zo voorstellen dat gevoel.
Nou, dat is dan meer een ankering, zou je zeggen.
Okay.
Dat is dan meer een ankering. Dus
maar
dan
hetzelfde gevoel? Van geruststelling?
Nee, het is anders.
Nee? Okay.
Dit gaat echt dieper. Dit is een. Je laat eigenlijk je emoties en je gedachten los. En als dat gebeurt, dan kom je in een ego-vrije staat.
Want de vrije staat, hè?
De vrije staat. Want het ego wordt gevoed door gedachten en emoties.
Ja.
Hè, als je geen gedachten of emoties hebt, dan
sta je eigenlijk niet als apart individu.
Nee. Dan is er geen ik-besef.
Nee.
Dan is er geen ego. Ja, en op dat moment kijk je eigenlijk ongekleurd naar de situatie. Dus je ziet het as it is. Hè,
ja.
Zoals het is.
Ja.
En je innerlijke wijsheid geeft dan ook meteen aan van. Dus dat is het nieuwe perspectief wat je meteen krijgt. Je innerlijke wijsheid geeft ook meteen een nieuwe gedachte, een nieuwe overtuiging over de situatie aan.
Ja.
En dan komt er eigenlijk ook direct nieuw handelen. Als je de situatie helemaal anders bekijkt en je denkt ineens heel anders over een situatie, dan ga je ook anders handelen.
Ja, dus, je hebt het over overgave. Aan wat of wie geef ik me dan over? En daar woorden voor.
Eigenlijk geef je je over aan wat er is. Dus ook de negatieve emoties die er zijn. En dus dat maakt dat je ze nog eens extra diep toelaat en dat je ze met dat zijn veilig boodschap je zenuwstelsel de boodschap geeft van dit is eigenlijk bij deze situatie helemaal niet nodig.
Geen dus, verzet meer.
Geen verzet meer. Je staakt het verzet.
Ja. Je hebt ook een flinke burn-out gehad, hè?
Zeker. Ja.
Je verloor je zoon, pasgeboren zoon, hè?
Ja.
2 jaar lang heb je alleen maar doorgerend. Wat ik me kan herinneren van ons vorige gesprek.
Klopt.
Toen nog een paar maanden flinke therapie.
Ja, ik ben toen met lichaamsgerichte therapie aan de slag gegaan bij iemand. En dat was 2 maanden lang ongeveer 3 keer per week op het matrasje huilen over wat er dan toch gebeurd was.
Ja.
Wat ik daarvoor niet deed. En dat is toen opgelost, hè, verwerkt.
Dus het werkt toch wel, die langere trajecten?
Zeker, het kan zeker werken. En zeker als je lichaamsgericht werkt. Hè? Omdat het natuurlijk, zoals Bessel van der Kolk, de body keeps the score. Zit natuurlijk ook echt in je lichaam, het trauma.
Ja.
Dus als je lichaamsgericht werkt. En eigenlijk een handbeweging is natuurlijk ook een vorm van lichaamsgerichte therapie.
Ja.
In feite.
Ja. En moet je die handbeweging nou vasthouden? Moet je daar, of is dat echt in een split second?
Ik zal mijn handbeweging even voordoen voor de kijkers. Die gaat zo. Je merkt ook die zucht bij mij, dus de ontlading.
Doe hem nog een keer alsjeblieft.
Ja. En dan kan ik gewoon mijn hand loslaten. Maar iemand anders kan bijvoorbeeld deze handbeweging hebben.
Mm-hmm.
En dan laat je hem weer los. Dus dit is alles wat je hoeft te doen dan.
Ja, en daarbij komt niet inspanning. Het is eerder ontspanning natuurlijk wat het teweeg brengt. Maar ik kan me zo denken, in yoga moet je in allerlei posities bewegen om dan maar je chakras en weet ik wat allemaal te reinigen. Maar dit lijkt hoe kan trauma nou een seconde oplossen, terwijl dus yoga, maar ook reguliere trajecten, zo lang duren? Is daar een verklaring voor?
Nou, dat heeft echt te maken dat dit werkt direct op het zenuwstelsel, op het autonome zenuwstelsel. Ja. Dus dat gaat in secondes. In een seconde ontlaad je het gewoon. En heel veel andere methoden hebben daar meer tijd voor nodig.
Ja.
Zelfs bij beesten die aan zo'n trillen en schudden zijn, dat duurt ook nog eventjes. Maar zo'n handbeweging is inderdaad dit. En je bent er vanaf.
Ja. Je hebt in je boek een aantal cases staan ook, hè?
Heel veel cases, heel veel cases, reviews.
Kunnen we daar iets van bijpakken? Waar komen mensen mee? Want dat is natuurlijk, ik burn-out, is groot, maar ook bepaalde traumatische gebeurtenissen, denk ik.
Zeker. Als ik een voorbeeld daarvan kan geven, dat is, ik had een presentatie waar ik een demonstratie ging geven. Voor een zaal. En ik had net toevallig een cliënt gehad. En ik vroeg haar aan het einde van, nou, zou jij met mij mee willen om een demonstratie te geven voor die groep mensen? En ze zei, ja, dat is goed. Dus we gingen dat doen. En dat ging allemaal goed. En ze kon haar handbeweging doen. En ze verwerkte het allemaal goed. Maar ik moet eigenlijk nog even terug. Want zij zei iedere keer van, als ik dan een paar dagen iets nieuws heb, zo'n nieuwe techniek of zo, dan gaat het even heel goed. En daarna, dan werkt het niet meer goed. Dus ik werd in aanloop naar die presentatie, werd ik een beetje zenuwachtig. Ik denk, ik moet toch niet hebben dat zij op het podium staat en dat het dan allemaal niet werkt.
Ja, ja.
Als een zaal van 70 man of zo voor je zitten. En dus ik dacht, ik bel haar nog even voordat we dat inderdaad gaan doen. En toen zei ze, ja, het werkt inderdaad niet meer goed. En dus inderdaad. Dus ze was met haar fiets aan de hand met boodschappen terug van de winkel naar huis aan het lopen. Ik zei, zet die fiets even tegen de muur. En ik had al zo'n idee dat haar manier van dissociatie een wolk is. Ik noem het altijd de wolk. Mensen die in een wolk dissociatie zitten, die zitten een beetje in La La Land, een beetje te dromen. Maar er is eigenlijk heel weinig presence, heel weinig aanwezigheid met het bewustzijn. En ik zei, voel je dat? Zie je dat? Kun je dat waarnemen dat je nu in die wolk zit met je mind? En toen zei ze, ja, inderdaad. Ik zei, dus doe dan even nu je handbeweging daarop. En spontaan loste die wolk op, was ze weer helemaal present. Toen kwam er enorme boosheid op bij haar. En die kon ze ook met een handbeweging oplossen. En toen heb ik wel gezegd van, kijk, dit komt ergens vandaan. Dat je zo'n sterke dissociatie hebt en dat er zoveel boosheid onder zit. Moet iets gebeurd zijn. Ja. En ze vertelde me later ook over een traumatische gebeurtenis in de jeugd, waarin ze op jonge leeftijd al verkracht is door een paar jongens die een stuk ouder waren.
Zij is aangerand dus gewoon. Ja.
Nou, verkracht.
Zelfs verkracht.
Ja. En dan, dus dat zijn dingen waardoor je in één keer die dissociatie gaat krijgen. Dat je niet meer wil voelen wat je is overkomen. Omdat er natuurlijk van alle een hele cocktail van schuld, schaamte, boosheid, verdriet. Al die emoties. Dus dat stop je dan weg.
Is dat nou weg bij haar dan nu?
Ja, bij haar is dat nu weg. Ja.
Maar ik heb nog niet met één zo'n beweging. Dat is even stom.
Dat kan dus wel.
Ja?
Ja. Had het ook met een vrouw die naar een festival was gegaan. En die is door 8 mannen omcirkeld en aangerand. Niet verkracht, aangerand.
Van betast en alles, ja.
Maar zij had ik denk een half jaar lang dat ze moest overgeven voortdurend. Dat ze zelfs in het ziekenhuis belandde 3 weken lang. Omdat ze
uitdroogde.
Ja. En altijd buikpijn en ellende. En dat was in 1 sessie was dat gewoon helemaal klaar.
Ja.
En er was een sessie waarin we ook nog eerst haar handbeweging moesten vinden. Dus er waren er misschien nog 10 minuten over.
Om te praten.
Om het over die gebeurtenis te hebben. En dat kon ze met haar handbeweging, kon ze eigenlijk die hele cocktail van emoties oplossen rond dat gebeuren.
Ja, wij zijn gewend natuurlijk heel veel te graven en er lang over te praten. Daar ben jij dan denk ik geen voorstander meer van.
Nee, want waarom zouden we onze tijd verdoen?
Ja.
Ik denk zeker met alle wachtlijsten en ook in de reguliere zorg zijn die trajecten toch allemaal veel langer. Als ik bijvoorbeeld neem het oplossen van specifieke fobieën, waar het wetenschappelijk onderzoek naar Silent Hands ook naar gedaan is. Dat deden we in maximaal 4 sessies.
En, voor spinnen en dat soort dingen?
Voor spinnen bijvoorbeeld. Ik had dan toevallig in die groep zaten mensen met muizen en ratten. Angsten, duivenangst. Maar ook angst om in de trein of in de bus te gaan.
Sociale angsten,
bloosangst. Noem het maar op. Allemaal specifieke fobische klachten die heel snel opgelost werden. En in de reguliere zorg zou je met cognitieve gedragstherapie en misschien ook nog met EMDR erbij snel 15 sessies doen.
Ja. Ja. Is er iets te groot voor Silent Hands? Ik kan me zo voorstellen als jij zoals nu in Oekraïne leeft, oorlogstrauma, mensen in Syrië die op jonge leeftijd, weet ik wat, het meest gruwelijke dingen gezien en gehoord hebben.
Ik heb eerlijk gezegd nog geen ervaring met oorlogstrauma's. Maar ik kan me niet voorstellen dat er iets te groot is. Behalve als er heel weinig draagkracht is. Hè, bij mensen die heel kwetsbaar zijn.
Ja.
Dan zal je dat wel met heel veel geduld moeten gaan doen. En heel kleine beetjes. En dan moet je natuurlijk vaak ook dissociatie omzeilen. Meer werk.
En moet je hier natuurlijk wel in geloven dat dit werkt. Want dat bedoel, anders dan werkt het niet. Toch?
Grappig genoeg hoef je er niet in te geloven. Nee.
Dat vind ik helemaal apart.
Ja, nee, het is niet gebaseerd op je geloof. Hè. Het is dus echt gewoon een lichamelijke beweging die dat neurologische zijn veilig geeft.
Ja.
En of je dat nou gelooft of niet, je gaat het toch ervaren.
Ja, want dit gaat via het onbewust, dit gaat niet langs het bewuste eerst.
Wat je bewust moet doen is dat je de emotie moet voelen.
Mm.
Dat is wel, voelen is een voorwaarde voor verwerken. Als je het niet voelt, kan je het niet verwerken.
Mooi gezegd, ja.
Dus je moet het bewust voelen. En als je het voelt, kan je het verwerken.
Ja.
Wat het dan ook is, of het nou dramatische angst, dramatisch verdriet, welke emotie dan ook, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Mm. Dat is allemaal inhoud. Het gaat om dat biologische systeem wat zo werkt.
Ja, dus het mag ook iets kleins zijn.
Het mag ook iets kleins zijn. Als jij nu een beetje onrustig bent, dan kan je even je handbeweging doen en dan word je meteen rustig.
Ja, je deed het net zelf 2 keer. Wanneer heb je het voor het laatst zeg maar gedaan in privé situaties? Wat was dat
dan? Ik doe het sowieso elke ochtend. Doe ik mijn ochtendroutine. Dan open ik even alle 7 chakra's. Nou, het zijn niet alle chakras, maar in ieder geval de 7 bekende chakra's. Die open ik elke ochtend even. En dan ben ik meteen in een hele vrije staat en heb ik zin in de dag. En dan heb ik ook weer 7 keer mijn handbeweging gedaan.
7 keer, waarom?
Nou, elk chakra open ik dan daarmee. Ja. En dan begint het weer te stromen ook. En dan ben ik helemaal klaar voor de dag. Dus in plaats van een meditatie, ik heb zelf een boeddhistische achtergrond ook. Dan ben je soms bezig om 30 minuten, 3 kwartier te mediteren. Maar je kan het in 2 minuten dezelfde staat bereiken door je handbewegingen een paar keer te doen.
Nou, dat scheelt toch weer 1 uur en 58 minuten.
Ja.
Ik begrijp van jou dat je dus ook, het gaat niet alleen om trauma, je kan ook gedragingen hiermee transformeren. Je had het bijvoorbeeld over please gedrag.
Ja.
Je gaat ervan uit, nou zo ben ik nou eenmaal. Dat heb ik als voorbeeld van mijn moeder gehad. Die wou ook iedereen te vriend houden. Kun je daar eens wat over vertellen? Hoe daar Silent Hands bij kan werken, bij patronen?
Nou, de please gedrag is misschien wel wat ik het meest krijg in mijn
echt,
praktijk.
Ja?
Ja, echt waar. Mensen, en dat komt in allerlei vormen ook terug hoor. Mensen die als er bijvoorbeeld een conflict dreigt, zichzelf niet uitspreken en niet gaan staan voor wat ze eigenlijk vinden. Ja. En dat komt ontzettend veel voor.
Conflictvermijdend gedrag.
Conflictvermijdend gedrag. Ja. En dat is dat vinden mensen heel vervelend. Want dat doet ook iets met je zelfbeeld en je zelfwaarde. Hè?
Ja.
Als je dingen maar laat gebeuren zonder dat je daar iets over durft te zeggen.
Maar constant aanpassen, op je tenen lopen om maar geen ruzie te krijgen.
Ja, nou ja, en dat soort patronen die leiden dan ook weer tot juist ruzie, want je krijgt altijd het tegenovergestelde van wat je wil.
Ja.
Omdat je niet iedereen tevreden kan houden, bijvoorbeeld.
Dus
wat je dan met het verwerken van emoties kan doen, is dat je gaat kijken van nou, wat is bijvoorbeeld de kernopvatting die hieronder zit?
Ja.
En die is dan meestal, ik ben niet goed genoeg of ik ben het niet waard.
Ja.
En,
ik moet me tevreden houden, want anders.
Want anders, ja, dan komt er heibel van.
Ja, ben ik alleen.
En in feite is het angst voor afwijzing die daaronder zit.
Ja.
En als je zo'n kernopvatting een paar keer heel luid uitspreekt, dan voel je die lading die zoiets geeft.
Zeker.
Dus als ik jou een lijstje met 10 kernopvattingen zou geven, zou je zeggen, oh, die en die, die resoneren, die raken me.
Ja.
Dus dan voel je die lading. Dan,
ik ben lelijk, ben niet goed genoeg, ben te dik, te dun, weet ik wat je allemaal kan geloven.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Dan voel je die lading. Als je die lading oplost, dan kun je hem nog een keer uitspreken en dan voel je 0 lading. Is het gewoon een heel leeg zinnetje geworden.
Ja.
En dan ga ik altijd vragen van, wat geloof je dan nu wel? Nou ja, ik ben oké zoals ik ben, bijvoorbeeld. Of ik ben, zeggen sommige mensen. Ja, en dat betekent dat zo'n heel, zeg maar, wat onder het gedragspatroon zit, dat overtuigingssysteem, dat helemaal onschadelijk is gemaakt eigenlijk.
Ja.
Waardoor je het gedrag minder hoeft te doen.
Mooi.
En je kan dat bijvoorbeeld ook combineren dan. Hè, meestal combineer ik een aantal dingen met elkaar. Dus bijvoorbeeld die kernopvatting transformeren. Maar ook wat ik gisteren bijvoorbeeld met iemand heb gedaan, is even een visualisatie maken. Dan zeg ik, nou, doe je ogen maar eens dicht en visualiseer even jouw vader die zo kritisch naar je kijkt. En hoor zijn stem maar. En dan maak je zo'n heel levendig beeld van een vaderfiguur. En daar komt dan een lading bij. Dat iemand zich klein voelde, weinig waard voelde, ongelijkwaardigheid, dat soort dingen. Nou, dat los je dan echt helemaal op in die relatie met die vader, waardoor al die ervaringen die daarop terug te leiden zijn niet meer getriggerd worden in het heden, zeg maar.
En dus relaties ook verbeteren, neem ik aan.
En relaties ook verbeteren, ja.
Want please gedrag in liefdesrelaties of met buren, met broers en zussen, Ik heb zijn broer, die ik neem de telefoon al niet meer op als hij belt. Want hij heeft altijd iets van me nodig. Jij zal nooit je bellen om te zeggen van... joh, kan ik nog wat voor jou doen?
Ja.
Weet je, ja, wat zou daar onder kunnen zitten bijvoorbeeld? Ik bedoel, ja, het blijft je broer, zeggen mensen dan. Hè? Maar ja, ik neem gewoon niet meer op. En sindsdien belt hij ook niet meer zo vaak. En dan denk ik, prima, lekker rustig.
Dus jij voelt je er ook helemaal niet schuldig
over? Nee.
Dat is aan jouw kant geen please gedrag geval. Nee. Aan zijn kant ook niet echt, heb ik het idee.
Nee. Jij zegt dat Silent Hands optimaal tot zijn recht komt bij please gedrag veranderen. Hè? Waarom is het daar dan zo voor geschikt? Is dat wat je net uitlegt, dat met die overtuigingen te maken heeft? Of is het iets anders?
Die twee dingen, hè? Dus dat je heel makkelijk bijvoorbeeld met visualisaties kan werken, met relaties kan veranderen, kernopvattingen kan veranderen. Maar vooral ook omdat je in het heden, dus als je gewoon je leven leidt de hele dag door, op het moment dat je merkt dat je wil gaan pleasen, en als je dan je handbeweging even doet, dan los je eigenlijk ook onbewuste oorzaakervaringen uit het verleden op.
Oh ja.
Dus dan dooft zo'n trigger uit.
Oké, ja, ik snap het. En dan kan je er gewoon neutraal weer naar kijken. Want daar gaat het om natuurlijk. Hè?
Daar gaat het dan om. Ja. En dan had ik inderdaad ook van de week een vrouw aan de lijn die daar last van had als zij met collega's en managers moest praten en zo. Dan had ze ook de neiging om te pleasen. Om ze niet tegen de schenen te schoppen. En, maar ook om bijvoorbeeld... even kijken of ik het nu goed zeg, want zij het punt was dat zij de het punt is dat ze eigenlijk normaal gesproken zij vroegen haar iets en normaal gesproken zou ze nee zeggen.
Ja.
En nu kon ze, doordat ze het oploste, kon ze meteen gewoon ja zeggen van dat ga ik gewoon doen.
Oké.
Eigenlijk tegenovergesteld. Dus het is niet helemaal het goede voorbeeld. Het is eigenlijk tegenovergesteld van please gedrag in dit geval.
Eerst zou ze ja zeggen, nu had ze het lef eigenlijk.
Nee, andersom.
Oké.
Ja, eerst zou ze nee gezegd hebben, want ze moest iets gaan doen voor die mensen. En dan zou ze normaal gesproken dat niet durven.
Ja.
En nu kon ze het oplossen en zei ze meteen van dat is goed.
Maar andersom kan natuurlijk ook. Hè?
Andersom kan ook. Zij inderdaad altijd maar ja had gezegd. Terwijl ze eigenlijk dacht van jeetje, hoe moet ik dit nou doen?
Had ik dit maar geweten in mijn carrière bij Veronica, want ik zei ook overal ja op. En dat had met name met mijn salaris te maken. Want je kreeg een behoorlijk salaris gestort. Ik dacht, ik kan geen nee zeggen. Dat was zo'n overtuiging. Maar ja, in de tussentijd zat ik op een gegeven moment wel 30 uur per week op de radio, waar anderen 15 uur per week op de radio zaten. En dat heeft me echt geen goed gedaan.
Nee.
En uiteindelijk, het grappige is dat dan zo'n baas niet zal zeggen, ja, we hebben je misschien ook een beetje te veel van je gevraagd. Nee, dan word je een lastige werknemer en wat is er met hem aan de hand?
Ja.
Hij zei toch overal ja op?
Ja. Ja, nee, precies. En als jouw motivatie was van, nou, ik ben bang voor de afwijzing, want straks willen ze me helemaal niet meer hebben, of vinden ze me niet leuk.
Te duur.
Hè? Of te duur, of wat dan ook. Ja, dan had je met je handbeweging dat perfect kunnen oplossen. En dan was je in je hart gekomen. En in je hart had je precies gevoeld en geweten, dit is genoeg. En dat ga ik nu ook even rustig aan ze vertellen. Ja. Zonder angst om afgewezen te worden. Ja.
Dus angst hoor ik je wel vaak zeggen. Dit lost angst, stress en angst. Heeft natuurlijk heel veel verband met elkaar. Dit lost angst en stress op. Zo'n handbeweging.
Ja.
Ja,
ja, dat zijn wel... Angst en onzekerheid zijn wel misschien wel de meest voorkomende emoties die ik tegenkom in mijn praktijk.
Ja.
Ja.
Ook voor ondernemers lijkt me dit handig. Want wanneer weet je nou wat je voor een klus moet vragen? Hoeveel je voor een klus moet vragen? Ik vind het soms lastig. Vooral als er geld bij komt kijken. Is dat eens een thema wat bij jou vaak ook in de praktijk naar voren komt? Ook in onderhandelingen moet je wel je mannetje of je vrouwtje staan. Hè?
Ja, zeker. Ja. Ik had een beetje, niet per se met geld, maar wel van een hooggeplaatste manager of directeur bij een grote organisatie. Die andere mensen moest aanspreken op hun stijl van manager of wat ze gedaan hadden. En die vond dat heel moeilijk. Dat was ook iemand die graag geliefd werd gevonden door het personeel. En die vond het heel moeilijk om mensen aan te spreken. En toen had hij zijn handbeweging op zo'n situatie gedaan. Hij moest toevallig een paar dagen later met zo'n manager in gesprek. Ja, en toen kon hij hem heel rustig vertellen van nou, dit en dat is niet hoe ik dat graag wil.
Ja.
En dat had hij daarvoor nooit gedurfd. Dus dan was het maar door blijven etteren. En dan krijg je uiteindelijk natuurlijk echt een conflict. Als je daar niet gewoon op een rustige manier eerder iets van kan zeggen, dan loopt dat steeds verder op.
Ja, ja, ja. En dat breidt zich uit. Maakt dit je nou zelfverzekerder dan? Is dat de juiste omschrijving?
Zeker. En in feite is zelfvertrouwen is iets wat je van nature al hebt.
Ja, in jou, of niet aangeleerd te worden.
Je kan het niet eens aanleren. Je kan eigenlijk niet echt vertrouwen aanleren.
Nee?
Je kan natuurlijk positieve ervaringen hebben waardoor je vertrouwen krijgt.
Ja, affirmaties, ik ben goed genoeg de hele dag zeggen tegen je.
Ik geloof daar eerlijk gezegd niet in. Nee, want als je zoiets gaat lopen zeggen, dan is de andere kant van ik ben niet goed genoeg, die komt gelijk mee.
Die roep je ook op.
Ja. Dat zijn altijd de twee kanten van dezelfde medaille. Ik geloof wel in dat je de negatieve kant, dat je als je die weghaalt, dat je dan de basis overhoudt, zeg maar.
Ja.
Dus het vrije bewustzijn. En dan krijg je al die kwaliteiten van je diepere zelf, krijg je gewoon cadeau. Dus diep vertrouwen, compassie, verbinding met jezelf, met anderen.
Ja.
Innerlijke rust, ruimtelijkheid, helderheid.
Zit allemaal in ons. Ja.
Het wordt alleen versluierd door die emoties.
Wat stom toch eigenlijk? Waarom hebben we die emoties dan? Is dat wel nog ergens goed voor?
Ja, voor het overleven van het organisme, denk ik. Dat het daarvoor is.
Ja.
Het is echt een biologisch dingetje wat je als levend mens of dier meekrijgt om te overleven. En voor de soort om te overleven.
Ik heb wel eens gehoord emotie, het woord emotie, energie in beweging. Ben je het daarmee eens? Het is een emotie, energie op de eerste plaats.
Ja, het vertelt je, ja, het is ook energie. Het is energie en het is een energie die je in beweging zet. Dus positieve emoties zet je in beweging om ergens naartoe te gaan. En negatieve emoties zet je in beweging om ergens vandaan te gaan.
Ja. En zijn ze te vertrouwen, die emoties? Of moeten we
ze zijn feilloos. Ze zijn feilloos te vertrouwen. Alleen of je erop moet reageren is een tweede.
Ja.
Dus als je ze oplost, dan kom je weer in die natuurlijke staat terecht. En dan doe je de betere dingen voor jezelf.
Ja. Als ik jou zo hoor praten, hoor ik toch best wel veel spirituele kennis ook bij jou. Hè? Je bent daarin onderricht. Hè? Je noemde net al het boeddhisme. Je bent in India geweest ook.
Ja, vaker.
Vaker.
Ja.
Heeft dit daar dan nog een beetje, kunnen we de oorsprong van Silent Hands daar dan toch naar het oosten, moeten we naar het oosten of naar het westen wijzen?
Nou, ik
of naar boven?
Ja, ik ben gaan geloven dat ik het een soort van heb gedownload. Dat het echt mijn purpose is dat ik hier ben om dit kennelijk te ontdekken en ook nog te gaan ontwikkelen en ook nog te gaan verspreiden. Ik ben gaan geloven dat dat een soort purpose is
voor mij.
Een zielsmissie.
Ja.
En of dat nou met het oosten of met het westen te maken heeft, weet ik niet zo goed hoor.
Nee.
Ik denk dat het verenigt. Hè. Je kan daar heel spiritueel naar kijken. Dus die verklaring die ik bijvoorbeeld geef van een egovrije staat en innerlijke wijsheid en vanuit je hart handelen. En dat is meer oosten. Maar een trauma verwerken, dat is net zo goed Silent Hands. En dat is meer het Westen. Wij denken meer reactief. We hebben iets vervelends meegemaakt of er gebeurt ons iets. En nou moeten we onszelf daarvan bevrijden.
Ja.
En in het Oosten denkt men meer preventief. Door de mind tot rust te brengen.
Kun je ziekte voorkomen?
Kun je van alles voorkomen.
Ja.
Zelfhelend vermogen, dat soort dingen.
Ja. Nog even naar de persoon Rogier Gielen. Ik had de voorbereiding van ons vorige gesprek er nog bijgenomen. En de eerste zin die ik voor jou had opgeschreven was: in jouw jeugd was weinig ruimte voor emoties.
Klopt, ja.
Daar hebben wij het vorige keer natuurlijk wel over gehad. Hè. Is daar een zaadje geplant ook dat voor jou zo belangrijk is geworden? Dat dat nu wel allemaal geuit mag worden en verwerkt enzovoort?
Ja, in mijn jeugd is dat dus nog niet echt geplant, dat zaadje. Maar door mijn verwerking van het overlijden van onze eerste zoon, daar is wel mij heel duidelijk geworden dat dat super belangrijk is. Ja. Dat we die emoties niet blijven stapelen en er geen stoel meer door laten ontstaan.
Maar had je het dan gewoon niet geleerd hoe je emoties moest verwerken? Of geen voorbeeld van gehad? Of ik bedoel, mijn moeder heb ik ook, die stopt ook alles weg, paft alles weg. Dus ja, dat hoeft, en mijn vader is eigenlijk ook niet echt iemand waar je aan merkt van dit is hoe ik vandaag in de wedstrijd zit. We zullen het toch van iemand moeten oppikken, hè, dat emoties verwerken.
Dat is natuurlijk de co-regulatie waar het nu veel over gaat. Dat je als ouder leert aan je kinderen hoe ze met emoties kunnen omgaan. En in de meest basale vorm kun je er naar vragen bij je kind. Hè, van hoe voel je je?
En wat voel je?
Ja, wat voel je? En daar niet gek over doen. En daar ruimte voor geven.
En niet af meteen een snoepje.
En als het nog jonger is, dan kan je misschien dus ondertitelen van je voelt boosheid. Hè? Ja. Nou ja, dus zo leren kinderen dat het er mag zijn. Maar ook dat het ook weer voorbij gaat. En dat je ook weer verder kan met je leven.
Ja.
Zonder dat er van allerlei enge dingen gebeuren.
Dus ook niet meer bang zijn voor emoties.
Nee, precies. Nee. Precies.
Burn-out, daar gaat het in deze podcast Leven zonder Stress natuurlijk ook vaak over. Hè? Dat is een duur project en je wordt een dure kostenpost voor de werkgever, hè? Over het algemeen. Maar jij zegt dat geen jaar hoeft te duren.
Zeker. Ik heb nu al een keer of 5, 6 denk ik meegemaakt dat de burn-out in 1 sessie of in een week heel kort oploste.
Dat is bijzonder, want zo'n systeem is toch helemaal ontregeld?
Dat denken mensen. Ja. En als je naar een stress- en burn-out expertisecentrum gaat, dan zullen ze zeggen van ja, maar de energie is leeg. En dat kost weer een jaar of maanden in ieder geval om dat weer helemaal op te bouwen.
Ja, langzaamaan.
In mijn ervaring is anders met mijn cliënten. Het is eerder een kwestie van een blokkade weghalen. En dan stroomt het weer.
Ja.
Dus dat is
helemaal niks opladen.
Je hoeft niet op te laden. Nee. Het is geen accu. Het is geen accu die je hoeft op te laden. Het is meer app en vloed. Het gaat altijd maar door.
Ja.
En alleen als je dat blokkeert door een stuwdam, ja, dan gaat het vastlopen.
Ja.
En als je die stuwdam ertussenuit haalt, dan stroomt het gewoon weer.
Zijn ook ergens de vrouw van de ontdekking van Silent Hands is daar ook een voorbeeld van?
Nou ja, dat is dat verhaal van die korte ontmoeting met die vrouw in het café.
Ja.
Die er slecht aan toe was. De gezondheid ging heel slecht. Haar huwelijk ging heel slecht. Haar managementteam werkte niet mee. Dus het ging ook echt heel slecht met haar. Je kon ook zien aan haar dat ze gewoon uitgeput was. En in die 5 minuten dat ik haar sprak, was daar dus in één keer die verandering. En zag ik die kwartjes vallen. En een jaar later kwam ik haar tegen. En toen was ze het tegenovergestelde waar. Dus ze was helemaal vol energie. De huwelijk was in jaren niet zo goed geweest. De managementteam, dat liep als een trein.
Alles flowde, zeg maar.
Alles flowde, ja. En ik wist gewoon, dat is dat jaar eerder in die 5 minuten gebeurd.
Ja.
Maar ik heb ook nog een ander voorbeeld van iemand die... Die had veel verhuisd in het buitenland. En die was op een gegeven moment terug naar Nederland verhuisd. Maar dat was allemaal ongelooflijk veel geworden. En er was ook heel veel stress. Ik geloof dat ze uit Syrië of zo terug verhuisd was. Nederlandse vrouw. En zij zat al maanden in haar nieuwe huis. Wat ze had gekocht in het oosten van het land. Maar er was helemaal geen inrichting. Ze sliep daar al maanden op een matrasje.
That's it.
En that's it. Gewoon omdat ze geen energie meer had om haar huis in te richten. Na een week vertelde ze me dus dat ze een week lang de Silent Hands beweging op van alles en nog wat had gedaan. Op haar sombere gevoelens, op haar gebrek aan energie, op haar onzekerheid, haar angst over een nieuw begin in Nederland, et cetera. Op alles wat zich aandiende. Een week lang, dus wel 30, 40 keer op een dag deed ze haar handbeweging. En na een week zei ze, had ik weer energie, was mijn burn-out voorbij. Er was ook nog een ontsteking die ze al maanden had onder haar voet. Die was ook genezen in die week. Dus dat soort dingen kunnen allemaal gebeuren.
Kunnen, het is geen 100% garantie.
Nee, ik geef geen garantie. Nee. Dat kan ik ook niet.
Waar ligt dat dan aan? Want die zei al net, het is geen geloof. De bereidheid?
Nou, waar het aan ligt is dat je de juiste dingen verwerkt. Dat is de essentie.
Ja.
He, dus bij een andere vrouw die inderdaad ook ziek gemeld was. En ook de 4DKL vragenlijst had ingevuld. Waaruit kwam nou zware burn-out. Sterker nog, richting depressie. Die had in één keer in de Discovery Session zelf 3 ervaringen opgelost. En ineens kreeg ze het beeld van... Maar waar doe ik zo moeilijk over met dat werk? Ik heb eigenlijk alles al waar ik zo hard voor werk. Ik heb het allemaal al. Wat een rare,
ja,
een rare gedachtegang, kronkel, ja, was, ja, dat eigenlijk. En, ja, en dat werd er in één keer duidelijk. En vanaf de volgende dag ging ze lachend met volle energie weer naar de werk.
Ja, ik geloof je wel in. Dus het is eigenlijk een soort realisatie.
De realisatie komt als je dus dit soort, als je de juiste dingen verwerkt, krijg je in één keer een nieuw perspectief, ja, een nieuwe realisatie.
Ja, je bril wordt eigenlijk gepoetst. Hè? Je kijkt niet meer met een bevlekte bril naar de zaken.
Klopt. Ja. Ja, ja, dat is een mooie metafoor. Ja. Ja, dat is wat het doet. Je krijgt meteen een nieuw perspectief.
Ja. En neutraal. Of helemaal neutraal.
Helemaal neutraal.
Ja.
Helemaal neutraal.
Ja. Je hebt Giel Beelen hiermee geholpen. Je bent ook in zijn podcastgast geweest. Hij heeft ook een testimonial voor achter op het boek geschreven. Zijn er nog andere bekende mensen die wij kennen die hier baat bij hebben gehad? Rogier?
De mensen mag ik niet noemen.
Nee,
ik mag geen namen geven. Maar zeker...
Uit welke hoek? Sport?
Nou, BN'ers bijvoorbeeld. Sport. Maar dan moet je ook wel echt in die sport zitten om die mensen te kennen. Maar
ja, politici misschien? Hoge bestuurders?
Heb ik niet gehad, maar wel van grote ondernemingen.
Maar mensen die onder druk staan, kan ik dan misschien als samenvatting,
ja,
zeggen.
Want ja, nee, maar inderdaad, van beursgenoteerde ondernemingen,
ja,
executive board en zo.
Ja,
ja, zeker.
Nou ja, een belangrijk ding ook waar ik zelf achter kom in mijn leven is dat ik graag alles onder controle heb. Hè? Weet je, ik weet nu, we zijn aan het opnemen. Oh, ik heb mijn horloge zelfs verkeerd om aan. Nou, dan kun je nagaan. Of horloges blijven stilstaan, dat kan ook. Ik weet niet, heb jij een horloge om?
Ik heb een horloge.
Hoe laat is het?
Het is nu volgens mij 5:55.
Nou kijk, 6:30 moet ik eigenlijk in de auto zitten. Want ik heb mijn vriendin beloofd dat als zij om 6:30 thuis komt, dat ik haar meehelp met koken. Het is meestal een uurtje rijden. Maar je zal net zien dat vandaag natuurlijk op de A10 weer iets afgesloten is, waardoor ik moet omrijden. Dat is allemaal best wel lastig. En dat geeft me, als ik er nu al over nadenk, geeft me dat stress. Wat kunnen we met Silent Hands en Control Freaks?
Nou, dan zou ik zeggen, doe daar dan nu even je Silent Hands op die stress. En dan is dat weg. En dan kijk je er dus ongekleurd naar. En dan zijn er dan zie je allerlei mogelijkheden.
Ja.
De mogelijkheid om gewoon later te komen bij je vriendin.
Ja.
Om toch rustig in die auto te gaan zitten. Of om het nu af te kappen. Er zijn allemaal mogelijkheden die je in één seconde ziet. En vanuit je hart weet je eigenlijk wat voor alle belanghebbenden dan het beste is.
Ja.
En dat ga je gewoon doen zonder. Je komt in die just do it state. Je hebt niet eens moed nodig, want er is ook geen angst. Dus je gaat gewoon, je doet het gewoon. Wat je dan op dat moment moet doen. En dat gaat heel spontaan, zonder enige moeite. Moeiteloos leven.
Dat klinkt lekker, maar ik heb dan toch die stemmetjes in mijn hoofd. En ik weet inmiddels wel waar het vandaan komt. Dat tijd is bij mij, ja, iets cruciaals. Dat is en vroeger thuis, als ik te laat thuis kwam. En bij het radioprogramma wat ik altijd deed, moest het nieuws altijd precies om 5:00 en om 6:00 en om op het 30:30 en reclame. En tijd is bij mij, als ik überhaupt al een tijd denk, krijg ik al stress. Zou ik zeggen, het is iets groots. Hè? Ik bedoel, ik was ook daarom, ik was zo blij. Hij was hier precies om 4:00. Dacht ik, wat is het toch een fijne man die hier. Hij komt precies op de... Hij komt ook niet 5 minuten te vroeg, niet 5 minuten laat, precies om 4:00. Daar hou ik van, weet je wel? Want dat geeft me inderdaad een gerust gevoel. Maar jij zegt dus eigenlijk van, ja, dat zou toch eigenlijk niet zo moeten zijn. Het zou eigenlijk niet moeten uitmaken of vroeg hier om 5 voor, 5 over of precies om 4:00.
Nee, en dat krijg je dus, hè, als jij me nu vertelt van dit is zo... Dus die herinneringen die je daarover hebt,
ja,
daar kun je die lading afhalen. Van iedere keer, oh, die stress van, oh jee, ben ik wel precies op tijd klaar,
ja,
en dat soort dingen. Als je dat dan een aantal van verwerkt, en dat is, in een kwartier kunnen we al jouw herinneringen op dat gebied verwerken. Dan haal je zo'n heel patroon, haal je gewoon weg.
Ja.
Dan haal je gewoon weg.
En je gaat vrijer leven dus.
Je gaat veel vrijer leven. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je, hè, dat je dan niet op tijd wil komen. Ja. Maar ook dat als het niet gebeurt, dat het geen drama is.
Nee.
Hè, dus je wordt veel relaxter inderdaad daarin.
Maar wat gebeurt er nou als iemand die alles wil controleren leert los te laten? Ja, voor die persoon is het al heel rustig, de omgeving ook. Maar wat gebeurt er precies?
Nou, ik had bijvoorbeeld iemand voor dat wetenschappelijk onderzoek. Die kwam eigenlijk voor iets anders, voor emetofobie, angst voor overgeven. En, maar we hadden haar handbeweging gevonden en ze zei van ja, maar ik heb ook wel een ander dingetje, wil ik eigenlijk ook even inbrengen. En dat was dat zij al 20 jaar met een vriendinnengroep organiseerde zij het vriendinnenuitje elke 2 weken. En zij vertelde me, ja, ik laat het niet aan anderen over. Want als ik het zelf kan organiseren, dan weet ik precies waar ik zit in de bioscoop. Dan weet ik precies. Dus dan weet ik precies dat het goed gaat. Ja, en er is nog in die 20 jaar, elke 2 weken, nog nooit 1 andere vriendin geweest die het heeft georganiseerd. Ik zei, nou, dan gaan we een experiment doen. Dus we gingen even naar een rampscenario van, jij organiseert het niet. En die vriendinnen die zetten je allemaal daar en daar en daar neer. Ja. En nou, dat hebben we dus even heel snel verwerkt. Dat was ook de laatste 10 minuten van de sessie. En ik zei, oké, gaan we het experiment aan? Ja, is goed. Oké, zeg maar tegen je vriendinnen dat jij hem even niet organiseert de komende, over een week of zo.
Oeh, spannend.
Heel spannend. En die spanning kon ze gewoon loslaten met haar handbeweging. Iedere keer. En toen organiseerde dus een andere vriendin het. En zij kwam dus de keer daarop weer bij me om verder te gaan met die emetofobie. Maar ik vroeg er natuurlijk wel even van, hoe is dat gegaan met die, met die vriendinavond en zo. Ze zei, nou, het is eigenlijk zo relaxed. Ik heb helemaal geen zorg gehad. Het ging allemaal vanzelf en ik hoefde het niet te doen. Dus hier ga ik meer van doen. De vriendinnen gaan maar allemaal een keer zo'n vriendinnenuitje regelen.
Ja.
Dus die had had een heel stuk vrijheid gewonnen daarmee.
Ja, prachtig. Zullen nu mensen ongeveer op de helft zeggen, ja, er moet ook een voorbeeld zijn van waar het niet gewerkt heeft. Kun je zo eerlijk zijn of dat ook zeggen of dat wel of niet gebeurd is?
Zeker.
Kun je ze een voorbeeld noemen? Wanneer heeft het niet gewerkt? Ja, dat is best lastig. Maar.
Dat is een lastige. Nou ja, kijk, sowieso de handbeweging vinden lukt ook niet 100%. Dat lukt zeg maar in ongeveer 98%. Dus in 2% lukt het niet. En dan heeft het meestal te maken, niet altijd, maar meestal te maken met dat iemand echt niet kan voelen. Dus helemaal in de dissociatie gaat. En dat we dus de handbeweging die we eventueel dan gezien hebben, want dat wordt dan ook al een stuk moeilijker. Maar als we er eentje gezien hebben, kunnen we hem ook niet testen. Dus dan vind ik het geen geslaagde sessie, zeg maar. Als we niet echt zeker weten dat het ook een silent hands beweging is. En dus dat gebeurt dus echt wel 1 of 2, 3 keer misschien van de 100. Dat het niet gelukt is. Dus schiet mij zo even niet een iets te binnen dat iemand iets wilde oplossen en dat niet gelukt is. Maar ik weet zeker dat ook gebeurt.
Het is niet 100% feilloos.
Het is
natuurlijk
niet 100% feilloos. Nee. En nogmaals, het gaat ook over van hoe gecommitteerd ben je om bijvoorbeeld elke dag, als je bijvoorbeeld merkt dat je wil gaan pleasen, of elke dag dat je merkt dat je die controle op tijd hebt. En dan moet je wel het werk doen daarvoor. Soms kun je het dus in 1 keer, als je de juiste herinnering in 1 keer hebt, kun je het in 1 keer oplossen.
Ja.
Maar als dat niet zo is, dan moet je misschien wat langer in het heden je handbeweging gaan doen op dat soort triggers.
Het vereist discipline en onderhoud.
Nou, trouwens komt er eentje bij mij binnen. Een autorijangst iemand die waarbij het niet gelukt is.
En wat denk je dan? Baal je dan?
Ja, dan baal ik altijd een beetje.
Ja, dat snap ik wel.
Dan baal ik altijd een beetje.
Je wil iemand toch helpen?
Ja. Ja.
En is daar de vinger achter te krijgen? Waarom is het? Zit het dan te diep? Is het te lang geleden misschien ook?
Nou, heel eerlijk denk ik dat het dan toch vaker bij toch de vermijding zit van die persoon. Je kan met exposure in vivo, zoals het bij cognitieve gedragstherapie vaak gedaan wordt, dan heb je dat veel vaker. Want dan wordt iemand eigenlijk een soort van ergens doorheen geduwd. Van nu moet je maar die lift in. Nu moet je maar dit. En dan wordt natuurlijk wel gezegd van ja, maar weet je, neem je tijd en zus en zo. En er zijn allemaal goede interventies voor. Maar uiteindelijk heb je dan heel vaak dat iemand in die lift staat. en zijn hoofd helemaal heeft een soort emotionele vermijding doet, ja, maar wel fysiek in die lift stapt. En dat is denk ik wat er dan ook gebeurt als het dus niet echt oplost, dan heeft het daarmee te maken.
Ja. Ja. Piekeren, dat is natuurlijk ook eentje die vaak voorbij komt hier in de podcast Leven zonder Stress. Als je trouwens dit gesprek hoort op EasyFM in Flevoland, het is... Oh, er viel iets. Maakt niet uit. Het is ook terug te vinden op levenzonderstress.nl en silenthands.org is de website. Ja. Daar vind je ook eerdere podcasts met jou. Voordat ik over piekeren wil beginnen, heb ik in vorige podcast trouwens gevraagd waar de naam Silent Hands nou vandaan komt. Heb je me dat al verteld?
Heb ik je niet verteld. Dat was, zoals ik allerlei ingevingen kreeg, was dat ook een ingeving. Het kwam in één keer
het
zo
moet zo
op.
Heten.
En toen dacht ik van, wat moet ik daarmee? Is dat wat? Is dat een... Leek dat een beetje zo bezinken. En na een paar dacht ik, volgens mij is het eigenlijk een perfecte naam. Ja, ik was natuurlijk bekend met EMDR. En toen kwam ook nog EFT, de tapping. Dus ik dacht, moet het misschien 3 of 4 letter afkorting worden. Maar Silent Hands kwam en toen dacht ik, dat past. Ja. De stille handen. Je hoeft er geen woorden bij te gebruiken. Je komt in de stilte terecht. Dus het was ook een soort van logische naam voor mij. En ik dacht dat die ook mooi onderscheidend zou zijn.
Zeker, blijft hangen. Hoeveel practitioners zijn er nou in Nederland hiervan eigenlijk? Want jij doet dit niet in je eentje, hè?
Er zijn er nu zo'n 25. Ze staan overigens niet allemaal op de website. Sommigen die kiezen ervoor om het gewoon zelf in hun praktijk voor hun cliënten te doen. Ja. En hebben niet zoveel behoefte om alleen maar de handbeweging te geven aan mensen.
Om daar onbekend te staan.
Om daar onbekend te staan. Maar het zijn er zo'n stuk of 25. En er zitten nog zo'n 50 mensen nu in de training die daar ook voor opgeleid worden.
Ja, en stel ik ben coach en ik wil me dit meesteren. Dan kan ik me daarbij aansluiten? Of hoe werkt dat?
Ja, ik zeg altijd van ga nou eerst zelf een discovery session doen. Zorg dat je eerst zelf wat ervaring opdoet met je eigen handbeweging. Ga een week daarmee experimenteren als je hem hebt. En als je dan inderdaad enthousiast bent, dan kan je gewoon inschrijven voor de training. Als je een paar jaar ervaring hebt als coach of therapeut, dan kun je gewoon de opleiding gaan doen. Ja. En dat is dan een online training die mensen doen met een praktijkgedeelte en een theoriegedeelte. Ja, dan krijgen ze feedback op video's die ze inleveren. Zo werkt die sessie, of die training eigenlijk.
Ja, en je moet dus zelf ook je eigen handbeweging kennen dan.
Ja, ik vind altijd als jij andere mensen ergens mee wil gaan helpen, dan moet je zelf ook weten wat het is.
En ervaren hebben.
En ervaren hebben, ja.
We gingen het nog over piekeren hebben. Dat doen wij graag. Wij mensen liggen we nachtenlang wakker met allerlei piekergedachten. Mensen slapen daardoor slecht. Kun je ons daar eens in meenemen? Mindfulness wordt aangeraden meestal. Maar jij zegt dat is niet genoeg.
Nee, mindfulness is... In mijn ervaring is dat vaak heel prettig als je... een beetje voorbij de monkey mind fase bent. Ja. We hebben het vorige keer in onze podcast gehad, volgens mij, over de 3 fases. De eerste fase, als je gaat mediteren, kom je erachter dat je mind een totale fucked up monkey mind is. Die
compleet
alle kanten
circus
op gaat. Compleet circus. En de tweede fase is dan dat je de slang die zichzelf uit de knoop haalt. Dus je kunt bij een emotie blijven, bij een gedachte blijven en volgen hoe die vanzelf weer weggaat. En dan de derde fase wordt het dief in het lege huis genoemd. Er is geen gedachte of emotie die jouw inner peace nog kan stelen.
Mooi.
In die eerste fase, en ik vergelijk het wel, ze vergelijken het ook wel eens met een lucht. Dus die derde fase is een helder blauwe lucht. Misschien één wolkje wat er langskomt. De slang die zichzelf uit de knoop haalt is wel bewolkt. Maar je ziet ook nog wel degelijk de blauwe lucht ertussendoor. En die monkey mind fase is een soort onweer, zwaar bewolkt, regen, storm.
Ja,
alles. Nou, die fase is het gewoon heel lastig om je mind rustig te hebben. En echt te gaan zitten op je kussentje. Of je oefeningen te doen voor mindfulness. Of je meditatie te doen. Omdat je dan heel snel denkt van maar Jezus, dit is niks voor mij. Dit kan ik helemaal niet. Het werkt niet.
Het is te veel.
En dan is Silent Hands heel, heel prettig om te hebben. Omdat je daarmee die gedachtentreinen, die gedachtencirkels kunt doorklieven. En dan iedere keer even lucht kunt zien, zeg maar. En als je dat maar goed ook weer volhoudt, consequent doet een tijdje, dan merk je dat de bewolking opklaart en dat je steeds meer lucht gaat zien tussen de wolken en uiteindelijk dat het helder wordt.
Ja, En dan moet je dat wel ook weer blijven onderhouden dus. Of is dat daarmee eenmaal van de baan, al dat gepieker?
Nou, ik ben bang dat je het altijd moet onderhouden. Ja. Want de mind, ja, dat ego, die is verslaafd aan denken.
Ja.
Die is verslaafd aan denken.
Hij bestaat eruit.
Ik denk, dus ik besta, is ja. het eigenlijk. Dus ja. Wat dat betreft, denk ik... Ja, en daarom mediteren ook meesters nog steeds vaak.
Ja.
Omdat ze toch dat moeten onderhouden om die mind tot rust te houden.
Ja.
En wat ik tegen mensen zeg die slecht slapen, zeg ik van nou doe dan even een avondroutine. Dat kost je 5 minuten voor het slapen gaan. Ga even je dag na. Kijk wat daar nog gedachten en emoties aan dooretteren en waar je nog mee bezig bent. En dan verwerk je die even met Silent Hands. Je kijkt even naar de dag van morgen of misschien over een paar dagen of zo. Stel je hebt een belangrijk rapport of zo wat je moet opleveren of een presentatie die je moet geven. En je voelt daar toch stress over of zenuwen over. Kun je dat ook nog even loslaten zodat je niet meer aan dat event denkt wat nog moet gaan gebeuren.